Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Floris van den Berg en ik, Bart Collard, gaan zo dadelijk in gesprek met Sietse Noorder. Welkom Sietse. Over zijn boek De Wereld in het Klein, wat eilanden ons vertellen over de relatie tussen mens en natuur. Veel kijk- en luisterplezier en vindt u dit nou een interessante podcast? Maar ook als u het niet vindt, klik op like en abonneer. Sietse, welkom.
Dankjewel.
Terwijl Floris een slok neemt van zijn glas, ga ik beginnen en ga ik jou vragen, wat is jouw favoriete eiland?
Ja, er zijn natuurlijk duizenden eilanden op de wereld, dus het is moeilijk te kiezen. Maar als ik denk welk eiland zeg maar voor mij het meest vormend is geweest in mijn ontwikkeling en mijn ideeën, zou ik Mauritius zeggen, ja.
Mauritius, het ligt volgens mij voor de kust bij ergens rechts van, wat is het, Mozambique?
Ten oosten. Het ligt in de Indische Oceaan en inderdaad...
Dat deel zat goed.
Ja precies. En voor de kust is dan nog wel, dan neem je het wel ruim, zeg maar. Het ligt ongeveer 2000 kilometer vanuit...
Voor de kust, maar ik heb wel gelijk, toch?
Ja, zeker. Het ligt altijd wel voor een kust. Welk eiland je ook kiest, ligt er altijd wel een kust in.
We zijn nog een anderhalve minuut aan het praten en ik word nu al terecht gewezen op mijn punt. Ja. Waarom Mauritius?
Tijdens mijn studie, toen kreeg ik de mogelijkheid om daar onderzoek te doen voor mijn scriptie. En ik kwam daar en om te zeggen, het ging een wereld voor me open, is dan wel een beetje weer. Maar zo was het wel. Het was echt een eiland ongeveer te groot van de provincie Utrecht, of zeg maar een Nederlandse provincie. En het is zo divers qua landschap, maar ook qua cultuur. En ik had eigenlijk het gevoel, ook veel dingen die ik me pas later realiseerde. Maar ja, ik vond het een hele fantastische beleving. Ook van de mensen die ik daar ontmoette.
Maar dat is ook het eiland van de dikke duif, toch? Die uitgestorven is.
Klopt, ja, de dodo. Ja, inderdaad. Oh. Ja.
Ja. Oké, maar wat vond jij fantastisch? Wat fascineerde je daar?
In eerste instantie was het... het eiland heeft een hele grote Indiase bevolking, een hele grote Afrikaanse bevolking. Ik zat daar in een huis, een beetje achteraf op een zandweggetje met mensen van over de hele wereld, die daar waren om verschillende redenen. Ik vond het ook bijzonder om te merken dat je dus gewoon het gevoel van het leven op een eiland omringd te zijn door niks anders dan water. Mm-hmm. En ik herinner me nog dat ik daar 's nachts op het strand lag en naar de sterren lag te kijken. Dacht ik, wauw. Ik bedoel, gewoon hier omheen. Ja, je zag wat visserslichtjes, maar dat was het.
Ja.
Gewoon, en ja, ik bedoel, dat is natuurlijk ook wat ik in mijn boek probeer te vertellen. Dat gevoel van, oké, dit is een plek waar leven is. En hier omheen, in ieder geval op het land, echt honderden kilometers daaromheen helemaal niks. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook... Hè, als je denkt aan planeet Aarde, dan is dat natuurlijk... Dat is eigenlijk de analogie wat ik me daar realiseerde, zeg maar. Ja.
Interessant. Mag ik van de bergen, kijk even naar mijn meester. Mag ik eventjes een klein zijsprongetje maken? Want je zei iets en dat triggerde iets in mij. Want waarom mag een thesisstudent een uitstapje maken naar Mauritius?
Ja.
Wat ging je eigenlijk doen?
Ja, wat ging ik eigenlijk doen?
Behalve feesten en een beetje bier drinken.
Toen ik op de universiteit kwam, dat was voor mij dat ging echt een wereld voor me open. Het was een soort, ik voelde me een soort goudvis in de oceaan. Ik dacht, wauw, er is zoveel te leren. Dus ik heb alles wat ik maar kon leren. Ik heb overal vakken gevolgd in verschillende universiteiten. En uiteindelijk heb ik 2 miljoen gedaan, omdat ik gewoon, ik had 1 gedaan. Ik dacht, nee, ik wil daar nog iets. Ik zat vooral eerst in de sociale wetenschappen. Toen dacht ik, nee, ik mis toch de natuurwetenschappen. En toen was het tijd, oké, je gaat je scriptie schrijven. Ja, waarom? Waarover dan? Hoe ga je dat dan bij elkaar brengen? Dus ik heb toen gewoon mijn meest inspirerende docent gevraagd. Ik zou graag de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen bij elkaar willen brengen. In 1 scriptie, kan dat? En toen zei een van hen, was Kenneth Rijsdijk, zei van, ik ga toevallig op veldwerk naar Mauritius. Als je wilt, kan je mee. En toen dacht ik van,
vreselijk.
Ja.
En waar ging die thesis over dan?
Dat ging over het belang van landgebruikveranderingen op bodem, erosie en bodemvruchtbaarheid.
Okay.
Dus ook, Rietje heeft een hele lange geschiedenis van suikerriet, die ook in de koloniale periode zo gegroeid is. Het is nog maar een paar honderd jaar door mensen bewoond.
Mm-hmm.
Al vrij snel werd daar suikerriet geïntroduceerd om suiker te produceren voor Europa. Dus op een gegeven moment was zeg maar 70% van het eiland was suikerriet.
Ja.
En dat heeft natuurlijk... suikerriet kan natuurlijk de bodem veel slechter vasthouden dan een bos.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wat ik heb gedaan is om te kijken van... Nou ja, wat is nou de invloed van ontbossing en van de keuze die mensen maken over hun relatie met het land op in dit geval erosie. En waarom is erosie relevant? Nou ja, de bodem is natuurlijk het fundament van onze beschaving. Hè? Mm-hmm. Het is ons voedsel. Dus als dat wegvalt, dan waar bouw je dan je samenleving op?
Ja, en letterlijk.
Letterlijk, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, dus zodoende.
En wat kunnen we leren van het bestuderen van het... Nou, gaat lekker dit. Wat kunnen we leren van het bestuderen van eilanden?
Het is grappig, want je begon natuurlijk met de vraag van... wat is dan jouw favoriete eiland? Maar mm-hmm. ik denk eigenlijk dat het juist... wat het juist zo interessant maakt... is dat we dus een heleboel eilanden hebben wereldwijd. Dus als je iets wil leren over mens-natuurrelaties... en je al die verschillende experimenten eigenlijk ziet... hoe mensen op een lokale plek... hun verhouding met de natuur ontwikkelen en met dat lokale ecosysteem. Ik denk dat het juist heel interessant maakt.
Mm-hmm.
Dus juist die enorme variatie, hè, dat zie je natuurlijk ook in planten en dieren die op eilanden leven, die vaak nergens anders ter wereld voorkomen. En iets vergelijkbaars zie je dan ook met bijvoorbeeld talen en culturen. Ja.
Ja, dus vooral die relaties, daar kunnen we mooi van leren.
Ja.
En wat kunnen we... Wat leren eilanden ons over de evolutie van dieren? Want jullie weten dat denk ik nog beter dan ik. Dus corrigeer me maar gewoon weer als ik weer iets roep wat niet helemaal klopt. Maar Darwin kreeg volgens mij een groot deel van zijn inspiratie voor de evolutietheorie van de Galapagos-eilanden toen hij die bezocht.
Ja,
nou, wat leren eilanden ons over evolutie?
Ja, nou, eilanden zijn natuurlijk... Hè, Darwin heeft dus ook tijdens zijn reis op de Beagle... Mm-hmm. heeft hij volgens mij 20 eilanden en archipels bezocht. En bijvoorbeeld Alfred Russel Wallace heeft ook echt tientallen eilanden bezocht. Wat je natuurlijk aan die eilanden ziet... Hè, dus je kan je voorstellen wanneer één individu van een bepaalde soort... of een aantal individuen van binnen een bepaald soort aankomen op een eiland en er geen genetische uitwisseling meer is met hun voorouders op het continent, dan zullen mm-hmm. die soorten zich op een unieke manier gaan ontwikkelen. Dus die isolatie, die geografische isolatie, is eigenlijk een voorwaarde voor reproductieve isolatie. Want de
omstandigheden op het eiland zijn dan bepalend, toch?
Ja, dus doordat... Doordat er dus geen uitwisseling is met zeg maar de moederpopulatie, mm-hmm. kan die populatie op dat eiland zich op zo'n manier ontwikkelen en over een heleboel generaties zich aanpassen aan de milieukenmerken op dat eiland. Dus wat je bijvoorbeeld vaak ziet, is dat vogels, Floris noemde bijvoorbeeld net de dodo, vogels die aankomen op een eiland, over een heleboel generaties, over evolutionaire tijdschalen, zie je dat ze hun bijvoorbeeld vaak hun vliegvermogen verliezen. Dus ze hebben nog wel vleugels, maar die worden bijvoorbeeld kleiner.
Mm-hmm.
Ze broeden op de grond. Dus dat is een aanpassing. Als je geen jagers hebt op dat eiland, dan is de noodzaak om te kunnen vliegen is er niet.
Mm-hmm.
Dus dat is één voorbeeld. Maar je hebt ook andere voorbeelden. Hè. Je hebt natuurlijk... Bijvoorbeeld insecten die zich aanpassen aan... specifieke bloemen die bijvoorbeeld op het eiland voorkomen. En je ziet vaak ook dat als je een archipel hebt, dus een verzameling, een eilandengroep is dat, dat op elk eiland een verwante soort ontstaat, die dus net weer anders is dan die op het andere eiland.
Ja. Omdat de omstandigheden op dat specifieke eiland weer anders zijn.
Precies, ja. Of ook om dat is één ding. Maar
andere
ook
populatie
om, ja,
andere
precies,
dieren,
ja, inderdaad. Dus ook het ecosysteem is anders, het landschap is anders. En soms is er dus gewoon ruimte binnen, is er een bepaalde niche die vrij is. Ja, dus daar liggen kansen, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Ja.
Oké, laatste vraag, dan ben je heel even van mij af. Wat leren eilanden ons over klimaatverandering?
Ja, een mooie vraag. Ja, nou...
Dankjewel.
Ja, 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 toch na een paar
toch,
minuten...
Ik
ja,
doe toch nog iets goed in deze podcast.
Ja. Ja, nee, nee, nee. Ja, nou, kijk, hè, als je het hebt over klimaatverandering, eilanden die bevinden zich in eigenlijk in de frontlinie van de klimaatverandering. Hè. Wij merken nu, zeg maar, nu bij het grote publiek, merken mensen, oh, wacht, stormen in Europa, wateroverlast in Europa, hittegolven in Europa, maar eilanden, vooral namelijk laaggelegen atols bijvoorbeeld, die daar al veel eerder mee te maken hebben gekregen, daarover ook de noodklok hebben geluid. Hetzelfde geldt voor de biodiversiteitscrisis. Hè. Als je het hebt over het uitsterven, hè, we gaan richting een zesde massa-extinctie. We verliezen planten en dieren in razend tempo, die veel hoger ligt dan de achtergrondsnelheid die je zou verwachten. Maar die is ook geconcentreerd op eilanden. Dus, maar goed, inderdaad, hey, klimaatverandering dus. Maar dus eilanden hebben daar al lang mee te maken.
Maar voor de misschien ook goed voor de luisteraar. En kijken. Mm-hmm. Waarom? Hoe uitzicht dat?
Ja, nou, dus hè, nogmaals, dus vooral als je het hebt over laaggelegen eilanden. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk, aan de ene kant heb je te maken met zeespiegelstijging, maar aan de andere kant, het is niet alleen maar het stijgen van de zeespiegel, maar het is ook van, ja, oké, het drinkwater van die eilanden, ja, dat is een zoetwaterbel, die ligt op het zoutwater. Dus dat is één ding. Ook is het natuurlijk... extremere gebeurtenissen, dus hè, vloedgolven bijvoorbeeld. En wat natuurlijk ook zo is, dus nu heb ik het over de, zeg maar, klimaat direct, maar het is natuurlijk ook zo, als er iets gebeurt op een eiland en je bent afhankelijk voor je import van elders en daar gebeurt iets, dan ben je natuurlijk ook extra kwetsbaar. Mm-hmm. Dus die lijnen, die verbindingslijnen, aanvoerlijnen, dus als je niet een, zeg maar, zelfvoorzienend bent als eilandsamenleving en er vindt zoiets plaats, dan ben je extra kwetsbaar.
Ja, heel kwetsbaar. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Dankjewel.
En er zijn nog een aantal eilanden die op het punt staan om onder de zeespiegel te verdwijnen. Tuvalu, geloof ik. En,
ja, je hebt in bijvoorbeeld Kiribati, heb je in de Maldiven. En dat zijn ook de eilanden die er goed in slagen om dat bij het, ja, bij, zeg maar, het grote publiek bekend te maken. Wat denk ik ook goed is om te realiseren, is dat als je kijkt naar de Verenigde Naties, nou, zegt dat we 200 landen hebben binnen de Verenigde Naties, ongeveer, met stemrecht. Ongeveer een kwart daarvan, dat zijn small island developing states, noem je dat. Dus kleine eilandstaten, zeg maar. Dus als die samenwerken, dat zie je ook gebeuren, dan hebben ze best wel een iets te zeggen.
Maar die, zoals de Malediven zijn dan ten dode opgeschreven?
Nou, als je het hebt... Zeg maar, je ziet wel dat verschillende eilandstaten land opkopen elders. Om als soort van uitwijkmogelijkheid. Maar natuurlijk niet iedereen kan dat doen. Maar ja, het is natuurlijk hetzelfde. Kijk, in die zin, in Nederland zitten we niet heel anders. Kijk, wij zitten ook natuurlijk in een onhoudbare situatie. Maar het is natuurlijk ook van, ja, op wat voor tijdschalen zie je dat?
En? Welke tijdschalen zien we dat?
Nou ja, ik denk wel als je... Bijvoorbeeld als je denkt van, ja, bijvoorbeeld de Randstad. Ik denk, als je nou echt vooruit denkt, dan denk ik van, ja, dan ga je nu bijvoorbeeld de Tweede Kamer verplaatsen naar Nijmegen.
Collega van Maarten Kleinhans, die bij ons op geowetenschappen werkt, die heeft als advies aan, ga Duits leren. Ja. Want we moeten flink, ja, Nijmegen zijn, ja. Dat is zeg maar Nijmegen aan zee.
Ja.
Nou ja, we moeten opschuiven.
Ja, en het gaat er natuurlijk om van... Kijk, je ziet hoe traag een samenleving is om zich aan te passen. Hè? Dus als je echt vooruit denkt, dan moet je... Ik bedoel, het is niet... Tenminste, voor zover ik weet, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar ik bedoel, zeg maar, als je het hebt al... Ja, weet ik veel, 2050, 2100. Ik denk dat we dan nog wel oké zitten, zeg maar. Ook zelfs als je naar de extreemste scenario's kijkt van zeespiegelstijging... Oké, maar je ziet dat de veranderingen ook traag gaan. Mm-hmm. En dan, als je dan weer terugkomt naar eilanden, zeg maar, hè, als die zijn vaak wel wendbaarder om met die veranderingen om te gaan. Ja.
Omdat ze moeten.
Omdat ze moeten, maar ook omdat ze kleiner zijn.
Oh ja. Ja, ja, dus het is makkelijker. Misschien ook qua politieke macht en zo.
Ja, misschien, ja.
In jouw boek schrijf je... uiteindelijk moeten we toe naar een grondige herziening van de verhouding tussen onszelf als mens en de rest van de natuur. Dat heeft hier natuurlijk verband mee.
Ja.
Want kunnen we niet gewoon de duinen een beetje verhogen en de dijken?
Ja, ja.
Er moet iets fundamenteel anders, zeg je. Waarom en wat?
Nou, ik denk op eilanden is het heel duidelijk dat de mens daar nog maar heel kort is.
Mm-hmm.
En natuurlijk op de continenten is dat ook het geval. Ik bedoel, onze soort is nog vrij jong, zeg maar. Nou, nu
6000 jaar top is dat eigenlijk.
Ja, precies. Kan je het uitrekenen, hè? Ja, je kan het precies nagaan, ja. Ja, precies. Dus nu, die datum wordt... Of de ouderdom van onze soort wordt steeds verder teruggeschroefd. Maar zeg nou 300.000 jaar, misschien 400, zoiets. Maar het interessante is, zijn eilanden, dat ze dus vaak nog maar 300, zeg maar een paar honderd of soms een paar duizend jaar door mensen bewoond zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is een kans om inzicht te krijgen in hoe snel die veranderingen nou en ook de mate van veranderingen van eilanden, eilandecosystemen verlopen door toedoen van de mens in verhouding tot die voormenselijke dynamiek. Want wij denken soms, nou, de mens komt en wij stelen de show, het draait om ons. Maar op eilanden zie je heel duidelijk, nee, maar die eilanden die waren daar al miljoenen jaren, of een paar honderdduizend jaar, of een paar miljoen, afhankelijk van het eiland. En die eilanden zijn enorm veranderd. Ik bedoel, als een eiland geboren wordt, je kan je voorstellen dat het is een vulkaan die groeit vanaf de bodem van de oceaan en breekt door het oceaanoppervlak. Er is helemaal geen leven.
Ja.
En al die verschillende soorten die daar over in de loop der tijd zijn aangekomen en interacties met elkaar aan zijn gegaan, er is een enorm veel gebeurd.
Ja.
En ik denk, dat zou ons als mensen misschien wat nederiger moeten maken. Mm-hmm. Dat wij echt nog maar net komen kijken. Terwijl we denken van, nou ja, iedereen moet zich naar ons voegen. Maar ik denk dat we ons blik misschien een beetje moeten verruimen. Ik denk, nou, we zijn er nog maar net. Dan kan je ook een beetje eerst eens een beetje om je heen kijken van, hey, wat gebeurt hier? We begrijpen het niet eens. Ja.
Je vindt het een beetje arrogant.
Het is een beetje arrogant. En ik denk dat kijk, we hebben nu, mijn proefschrift ging dan over het Anthropocene en het Quartier. Dus hoe verhouden die recente door de mens in gang gezette veranderingen zou tot die lange termijn dynamiek?
Mm-hmm.
En ik denk dat we nu op zo'n mate beïnvloeden we het lot van talloze andere wezens wereldwijd, mm-hmm. het functioneren van systeem aarde.
Ja.
Maar we weten eigenlijk nog niet hoe we ons daartoe moeten verhouden.
Ja, ja, want inderdaad, kijk, zo'n stijgende zeespiegel is één. En dit is natuurlijk nog, er is natuurlijk meer. Maar want al die, zou ik maar zeggen, optimistische, technologische pragmatici, die zeggen natuurlijk inderdaad, dijken, duinen, verzinnen het allemaal. Het maakt niet uit dat die Tweede Kamer onder zeespiegel ligt.
Mm-hmm.
Toch wel.
Ja, nou ja, ik denk dus dat we ook moeten nadenken over wie wij willen zijn als mens.
Mm-hmm.
Als soort. En ik denk, ja, een technologische oplossing. Als je kijkt naar de wortels van de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden.
Mm-hmm.
Kijk, het gaat, als je het hebt over de achteruitgang van de biodiversiteit, dan heb je het over bijvoorbeeld landgebruikverandering, klimaatverandering, dat soort dingen. Maar daaronder liggen natuurlijk ook beelden over wat vinden we belangrijk. Streven wij naar economische groei?
Ja.
Of streven we naar iets anders? En nu doen wij dat op een bepaalde manier. En ik denk dat we dat ook moeten herzien. Want hoe lang wil je die dijken blijven verhogen? Hoe lang wil je een soort die op het randje van uitsterven staat gaan redden? Nee, je moet natuurlijk veel eerder daarvoor kijken. Hoe richten we onze samenleving in? Hoe gaan we om met...
Welke relatie we met de natuur hebben?
Ja,
dus
precies.
Het gaat om veel meer dan alleen de stijging.
Ja, het gaat veel dieper. Ja. Ja,
of de Tweede Kamer onder de zeespiegel ligt.
Ja, precies.
Je hebt het over inderdaad de invloed van de mens. Mm-hmm. Maar als het over die eilanden gaat, waar je heel boeiend over schrijft, is het vooral ook de grootste veranderingen zijn sinds de komst van de westerse mensen, sinds de ontdekkingsreizigers.
Ja.
En met name, dat is... wat is nou het verschil tussen die westerse mensen en Want een heleboel eilanden waren bewoond. Maar ja, sinds die westerse mensen kwamen, is het enorm veranderd.
Ja.
Ja. De snelheid van verandering is enorm toegenomen.
Ja. Ja, ik denk wat je... kijk, je kan je voorstellen, als een eiland en de soorten die daarop leven zich hebben ontwikkeld over miljoenen jaren. Ik gaf net het voorbeeld van vogels die niet kunnen vliegen. Dus hoe dan ook, de eerste mensen die daar aankomen, waar ze ook vandaan komen, hadden een hele grote invloed. Want kijk, als je daar allemaal vogels hebt die op de grond broeden en je raapt die eieren, ja, natuurlijk duurt het niet lang voordat dan die populatie is verdwenen. Mm-hmm. Dus hoe dan ook, die eerste invloed van de eerste mensen is altijd heel groot. Omdat mm-hmm. het ecosysteem is daar nog niet op ingesteld. Dus hè, er moet een nieuwe relatie, moet zich sowieso vormen. Maar ik denk, hè, waar jij denk ik op doelt, is als je kijkt naar de koloniale periode, dus de periode van Europese expansie, is dat heel veel eilanden, of ze nou daarvoor wel of niet, waren bewoond door andere mensen. Vaak was het niet het doel om daar een samenleving op te bouwen. Vaak was het doel daar om grondstoffen te winnen, om iets daar te halen.
Ja.
En nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld Madeira bijvoorbeeld. Nou, dat is het Portugees voor hout. Mm-hmm. Dus dat eiland was nog nooit door mensen bewoond. Tenminste, voor zover we weten. Er is nu een beetje discussie over, maar dat de Vikingen daar misschien geweest zijn. Maar in ieder geval, toen Europeanen daar zeg maar 500 jaar geleden aankwamen, was er geen beschaving. Het eiland is gigantisch ontbos geraakt en is getransformeerd tot een suikerrietplantage. Je ziet weer, we hadden net over Mauritius. Ja. Ja. Je ziet het op Mauritius, op Madeira, in de Cariben. Dus hè, de honger naar suiker, dat beïnvloedde op een gigantische manier die ecosysteem. Want die werden gewoon omgevormd tot de monocultuur van suiker. En dat had niet alleen consequenties voor het ecosysteem. Maar ook, er werden bijvoorbeeld in Madeira werden ook mensen er was een hele beschaving op de Canarische eilanden. Verschillende koninkrijken waren daar. De mensen die daar werden daar gevangen genomen, tot slaaf gemaakt en naar Madeira gebracht. Dus het had ook enorme sociale consequenties. En wat ik in mijn boek beschrijf is dat de eilanden in het oosten van de Atlantische Oceaan, dus de Macronesische eilanden, dat die eigenlijk een beetje het voorland waren van wat daarna is gebeurd in Zuid- en Midden- en Noord-Amerika. Hoe ecosystemen daar getransformeerd zijn. En ook de gigantische impact op de inheemse bevolking. Mm-hmm.
Maar zijn we dat nu niet in totaal in enorme versnelling aan het doen in de hele wereld? De overal waar de grondstoffen zijn die eruit halen. En zonder rekening te houden met de lokale bevolking of met de lange termijn.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en daarnaast ook een enorme homogenisering natuurlijk van culturen, van ecosystemen. En ik denk juist dat misschien, als je het hebt over, als je dan soort, ja, hoe gaan we dit probleem aanpakken, dan denk ik niet dat we allemaal hetzelfde moeten doen. Maar we moeten juist meer de kracht halen uit die diversiteit. Van hoe verhoud je je lokaal tot het ecosysteem? Hoe verhoud je je lokaal tot andere mensen, andere wezens? Met wel besef dat je wel een aarde deelt.
Ja. Maar wat bedoel je met die homogenisering van culturen?
Ja, nou...
McDonaldisering? Of?
Ja, ik heb het inderdaad over de McDonaldisering. Ja, bijvoorbeeld, ja. In mijn boek geef ik het voorbeeld van een Italiaans bergdorpje waar drie restaurants zijn. Pizza Mario, Pizza Luigi en een lasagne restaurant. En dan opent daar een McDonald's in dat dorpje. Nou, in de verloop der jaren gaat een van die pizzeria's failliet. Mm-hmm. Dus dan zou je zeggen, nou, er zijn er nog steeds drie over. Namelijk Pizza Luigi, Mario, lasagne en de McDonald's. Ja. Dus je verliest eentje, je wint één. Maar in het naastliggende dorp gebeurt hetzelfde. En daarnaast gebeurt weer hetzelfde. En daarnaast gebeurt het weer hetzelfde. Dus als je naar heel Italië kijkt, mm-hmm. dan denk je, ja, maar wacht eens even. We hebben er éénzelfde McDonald's bijgekregen waar je overal dezelfde frietjes kan halen en dezelfde Big Mac. Mm-hmm. Maar we hebben een heleboel rijkdom van lokale restaurantjes verloren die samenwerken met met boeren in de omliggende omgeving. Nou, dit is natuurlijk een beetje, dit is een verhaal.
Ja.
Maar je ziet hetzelfde in ecosystemen. Dat we introduceren monoculturen, we introduceren algemene soorten die je overal vindt. Mm-hmm. Maar juist maar dat unieke, dat zijn we aan het verliezen. En hetzelfde geldt ook voor culturen. Als je hebt over talen die zijn verdwenen. Als je de verwachting is dat als het op dit tempo doorgaat, dat we tot 2100, 1500 talen zijn kwijtgeraakt.
Maar is dat erg?
Wij denken hetzelfde.
Is dat erg?
Wat is daar erg aan?
Nou, ik denk dus, stel je hebt het over culturele diversiteit of talen. Kijk, in elke taal is natuurlijk ook een uniek perspectief op hoe verhouden wij ons tot de andere mensen. Mm-hmm. En hoe verhouden wij ons tot niet-menselijke wezens? Dus die verschillende wereldbeelden, perspectieven, ik denk dat we die ook nodig hebben. Ook als een soort tegenhanger naar het kapitalistische, individualistische idee. Mm-hmm. Waar we nu mondiaal op inzetten. Ja.
Wat is daar, want ik wil daar helemaal, als je dat goed vindt, op doorgaan. Want wat is daar het probleem van in jouw ogen?
Ja, nou. Wat je ziet is dat aan de ene kant creëert natuurlijk een gigantische ongelijkheid. Want het is heel erg van, bepaalde plekken op aarde worden rijker en andere mm-hmm. plekken worden armer. Niet, ik bedoel dan niet in economische zin, maar ook in ecologische zin. Ja. We degraderen plekken waar halen onze grondstoffen vandaan, waar brengen we ons afval heen. Dus die degradatie of verarming is niet de pijp, zeg maar, die we lozen of waar we dingen vandaan trekken. Dus we verliezen een heleboel. Dat bedoel mm-hmm. ik eigenlijk. En kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een gezonde aarde is het fundament van iedereen. Mm-hmm. Waar je ook leeft op aarde. Als mensen op één plek op de aarde lijden, dan heeft dat natuurlijk ook invloed op andere plekken. En hetzelfde geldt voor het verdwijnen van planten en diersoorten. Soms is het direct. Mm-hmm. Dan denk je van, dit ondermijnt onze samenleving of de toekomst van onze kinderen.
Mm-hmm.
Want als je een samenleving... Ja, we zijn natuurlijk voor een heleboel planten, dieren, zijn wij van afhankelijk. Van functionerende ecosystemen, van diensten die ecosystemen aan ons leveren, waar we helemaal niet voor hoeven te betalen.
Mm-hmm.
Hè? Maar als je daar niet voor zorgt, dan ondermijnen we natuurlijk de capaciteit van ecosystemen om dat te doen.
Ja, maar dat is dus, als we naar het... De analyse of de diagnose van hoe de wetenschap zegt hoe het met planeet Aarde gesteld is, zoals het laatste rapport van Drukström, Planetary mm-hmm. Boundaries. Dat wordt in 9 aspecten gekeken naar de gezondheid van de mens. En we zitten al in 6 van de 9 zitten we al eroverheen.
Ja.
Dus dat is niet echt best.
Nee.
Waarom? Nee. Maar dit is niet wat je nu uitlegt, dat wij afhankelijk zijn van de gezondheid van planeet Aarde is niet rocket science. Ik bedoel, dat kan iedereen begrijpen. Maar waarom handelen we daar niet aan na?
Ja. Ja, ik denk, waarom handelen we daar niet naar? Ja, omdat het moeilijk is om je te veranderen. Omdat we op een soort van tredmolen zitten in een bepaalde richting die moeilijk de andere kant op te sturen is.
Ja, is het moeilijk of onmogelijk?
Nou ja, het is natuurlijk mogelijk, want je ziet het overal voorbeeld dat het kan. Op kleine schaal zie je dingen veranderen.
Ja, maar gaan we het redden op grote schaal?
Ja. Nou ja, ik denk dat je... kijk, het is natuurlijk urgent. Het is heel urgent. We moeten onze samenleving anders inrichten. We moeten ons economisch systeem anders inrichten. We moeten ons onderwijs anders inrichten. We moeten een heleboel dingen anders doen. Maar aan de andere kant... ik denk wel dat we dat wel kunnen, ja.
Ja, kunnen.
Ja. Ja.
Maar nu, kijk, deze podcast wordt waarschijnlijk nog uitgezonden voor de verkiezingen.
Ja.
Dus dan kunnen we kiezen voor een parlement of voor een regering die dat wel gaat doen. Wat moet de regering dan doen om in ieder geval Nederland duurzaam te maken?
ja, wat moet Nederland doen? Ja.
Als Nederland een eiland is?
Als Nederland een eiland is, wat moet Nederland dan doen? Ja.
Je had het over het onderwijs, je had het over economie, je had het over... Zeg het maar, meneer Noorden.
Ja. Ja. Nou, waar moeten ze beginnen? Ja.
Nou, ik wil helpen met de landbouw. We moeten...
Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld de landbouw, ja.
Op durf je even niks te zeggen.
Ja, ja, dat is er misschien. Ik denk wel, ja, ik wil niet een soort van stemadvies geven. Maar ik denk dat zeg maar, de uitdagingen, die zijn best wel duidelijk.
Voor jou?
Inderdaad.
Er zijn heel veel mensen. Ik heb net het rapport over de 12 punten van de FVD gelezen. En die kijken er toch heel anders tegenaan. Die willen gewoon alle restricties op auto's weer weghalen. De diesels weer de stad in. En alle milieubelastingen weghalen.
Ja.
En die willen, die vinden dat geld geld aan milieuwetenschappers zoals jij... Totale geldverspilling is. Als links hobby.
Ja. Ja, uiteindelijk denk ik, in wat voor samenleving wil je leven? En dat is...
Nou, zij willen dus een andere samenleving. Ja. Maar blijkbaar leven zij toch niet op dezelfde planeet als wij.
Ja.
Maar wat voor soort... Oké, je hebt het over onderwijs dan.
Ja.
Wat moet er in het onderwijs, laten we dan maar gewoon... Wat vind je dan... Want je hebt het over, Bart had het al aangegeven, die verhouding van de natuur anders. Dus, dus er zou een systeemverandering moeten komen.
Ja.
Hoe weet je of iemand een goede houding tegenover de natuur heeft?
Ja.
En hoe kun je dat stimuleren?
Nou, ik denk op een aantal manieren. Ik denk dat ten eerste dat we misschien de losse vakjes misschien een beetje los moeten laten. En meer kijken van...
Dat doe je in je boek dus excellent. Dit is interdisciplinair. Alle geschiedenis, biologie, geologie... Allemaal op een hele logische manier met elkaar vermengen. Dat is echt ontzettend leuk om te leren. Wat je op school dus juist niet hebt. Dus dat is inderdaad een prachtig schoolvoorbeeld van.
Ja, nou, misschien examenstof.
Ja, dat zou dit zou een geweldig boek zijn voor examenstof, ja.
Ja, nou ja, dus ik denk van... Als je het hebt over de hedendaagse uitdagingen... zoals inderdaad de klimaatverandering of de energietransitie... of de biodiversiteitscrisis... Ja... Waar we net ook over hadden, er is niet maar één oorzaak. Dus ook als je wil nadenken over mogelijke manieren om dat anders te doen... moet je en filosofen en economen en ecologen en et cetera, et cetera. Dus ik denk dat als je het dan over het onderwijs hebt... dan denk ik dat je dat ook meer op die manier zou kunnen organiseren.
In Nederland kun je nog steeds gewoon economie, klassieke economie studeren... waarin het gaat om... precies, wat jij beschrijft, dat desastreus op die eilanden waarin dat geleerd wordt, dat werkt.
Ja.
De VOC-mentaliteit heerst nog steeds aan de Erasmus Universiteit.
Ja, ja, dat is wel, wel shocking, ja. Want ook denk je, als je het hebt over... je noemde dan net bijvoorbeeld de planetary boundaries.
Mm-hmm.
Kijk, wat je dus ziet, hè, bijvoorbeeld het werk van Kate Raworth, bijvoorbeeld de donut-economie, dan zie je van, aan de ene kant overschrijden we de draagkracht van de aarde... En aan de andere kant slagen we er niet in om alle mensen op aarde gewoon een goed bestaan te bieden. Hè, de overlijden een heleboel mensen, ik weet niet hoe, zeg maar miljoenen mensen aan ondervoeding.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd hebben we mensen die sterven aan hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En die aan die. Dus dat bestaat naast elkaar. Dus het is duidelijk dat we. Wat we natuurlijk willen is dat we. En de draagkracht van onze aarde niet overschrijden. En dat mensen gezond en gelukkig leven kunnen hebben... ongeacht waar je geboren wordt. En de manier waarop we dat nu doen... slaagt er niet in, blijkt.
Moet je niet minder mensen hebben dan? Oh, sorry. Ik maai het gras voor je voor
zeggen. Het gras voor je voor zeggen. Ik wou het net gaan zeggen. Nou, is onze populatie niet het probleem?
Nou, ik denk dat je... dat eigenlijk niet kan zeggen, want je hebt het over menselijke wezens.
Ja.
Je hebt het over wezens. En ik denk dat het hele probleem is dat we het over aantallen hebben. Dat zie je hetzelfde als je het hebt over... bijvoorbeeld met de, we hebben natuurlijk van allemaal... We hebben de vogelgriep, we hebben de varkens, et cetera. oh, nou, er zijn wel zoveel stallige ruimte. Er is weer. En ik denk, dan reduceren we menselijke wezens of niet-menselijke wezens tot een aantal. En ik kan me niet voorstellen dat dat...
Ja, maar het maakt toch uit of we met 20 miljoen op de aarde leven of met 8 miljoen?
Ja, maar als je miljard, kijkt naar projecties... Als je kijkt naar projecties, dan is de verwachting dat in 2100... dat de wereldbevolking zou pieken.
Ja, op 10 miljard.
Op 10 miljard,
is nog steeds heel veel meer.
Dat klopt. Maar als je kijkt naar ook de manier waarop... Ik bedoel, als je het hebt over de verschillen en de ecologische voetafdruk... dat zijn er ook gigantische verschillen. Mm-hmm. Zeg maar factor 10, 20 in sommige gevallen... Ja, dus zijn gewoon, dus dat betekent dus ook... Nou, dat is één ding. Dus aan de ene kant is het consumptiepatroon die zeer ongelijk zijn. En er zijn mensen die er wel in slagen om hun eerlijke aardeaandeel te gebruiken. Nou, dat is één ding. En om dan een ander voorbeeld te noemen... van als je het dan hebt over bijvoorbeeld alle land wereldwijd... Nou, 50% van het bewoonbare landoppervlakte wordt gebruikt voor de landbouw... en daarvan 80% voor... de veehouderij. 80%. Mm-hmm. Dat deel van het land wordt gebruikt om dieren te voeden die wij vervolgens weer opeten.
Ja.
Nou, dan heb je al volgens mij één deel van de oplossing. Een ander deel van de oplossing is, denk ik ook. Of een ander deel van de oplossing. Ik bedoel, om te laten zien, als je kijkt naar de biomassa, dus het gewicht van al ons vee, dus zeg maar varkens, kalkoenen, kippen, nou, noem maar op. Koeien, zij allemaal bij elkaar wegen 25 keer zoveel dan alle mensen en alle andere zoogdieren wereldwijd. 25 keer zoveel. Mm-hmm. 25 keer. Dus het beeld dat wij hebben, ja, ik bedoel, dit is natuurlijk gigantisch. Dus als je het dan hebt over menselijke bevolkingsaantallen en ja, dan moet je daar ook over nadenken. Dus ik denk dat... Dus daarom ben ik ook een beetje terughoudend... als je het hebt over dit soort aantallen. Mm-hmm. Dan denk ik van, ja, je moet ook kijken van... hoe kunnen wij veranderen?
Ja, de oplossing is niet één ding, zeg maar, sowieso.
Ja.
Ja. Maar want kijk, want dat is, zeg maar... ik noem het in Jemen of zo. Ik weet niet wat het exacte aantal is... maar zullen er bijvoorbeeld 5 kinderen per moeder komen... en wat is het in Nederland? 1, nog wat, geloof ik.
1,6.
Ja, maar onze lopende encyclopedie hier naast me.
Ja.
Dus dat zal een verschil maken ook voor de eigenlijk ook de afdruk die jij achterlaat zit ook in de kinderen die je maakt uiteindelijk natuurlijk.
Dus meer Jemen kinderen en minder Amerikanen dan.
Is dat zo? Ja,
maar het is natuurlijk. Het is natuurlijk. Je hebt ook. Nou, ook hier weer, kijk, het gaat natuurlijk om een evenwicht. Mm-hmm. Het gaat niet om meer of het gaat natuurlijk ook van als je het hebt over je hebt een balans, ja, precies. Okay. Het gaat om die balans, dus ja. Ook om een samenleving draaiende te houden, heb je ook
één variabele aanpassen, lost het probleem niet.
Nee, precies. Ja,
ja, dan wil ik de stap maken die je eigenlijk net al maakte zelf naar dieren. Hoe moeten mensen omgaan met andere dieren en waarom?
Ja, nou ja. Ik denk dus dan, als je het dan hebt over evolutie, hè, je noemde het eiland evolutie, dan denk ik van ja, wij zijn nu nog de enige menselijke soort die leeft op aarde. Hè, we hadden een heleboel familieleden. In mijn boek noem ik daar een aantal van. En ik denk, hoe kan het nou dat we niet zien dat wij zeg maar familie zijn van al die andere levende wezens.
Mm-hmm.
Dat wij één aarde delen, dat wij dat wij niet kunnen bestaan zonder al die andere wij voeren hier dit gesprek met ons drieën. Kijk, ik kan dit gesprek niet in mijn eentje voeren.
Mm-hmm.
En zou het een korte aflevering worden.
Zou leuk worden. Je kan wel een boek schrijven.
Ja, precies.
Ja. Ja. Met z'n drie is gezellig.
Ja. Met z'n drie is het, ja, precies. En misschien, ik denk dat het daar ook om gaat. Het is fijner, weet je. Ja. Hoe armoedig zou het zijn als de mens de enige soort zou zijn op aarde?
Maar dan ben ik met je eens. Maar je zou ook nog, want dat vind ik best een terecht punt, wat misschien ook wel te weinig wordt gemaakt, wat je nu maakt. Van wat het dat het ook een verrijking is.
Ja.
Dat er meerdere soorten zijn.
Ja.
Maar je zou ook dus het punt kunnen maken, en dat doet volgens mij onze promotor. Jou ook promotor, toch?
Pakliteur.
En Darwin Dierenrecht. Van kijk, als je accepteert dat mensen dezelfde gemeenschappelijke voorouder hebben als alle andere soorten, een evolutietheorie klopt, dan kun je niet zonder meer stellen dat mensen recht hebben en dieren niet. Er kunnen redenen zijn voor een verschil, maar niet zonder meer. Dus je zal, ja.
Nee, maar ik denk dat...
Nee. Maar ik bedoel te zeggen, dus je hebt één... Want ik vind je punt wat je maakt is heel belangrijk. Je hebt een soort van de verrijking en je hebt elkaar nodig. Mm-hmm. Maar daarnaast kun je ook nog zeggen in die verhouding van... misschien juist ook door welke reden dan ook, misschien omdat ze kunnen lijden.
Mm-hmm. Nou ja.
Dat je ook met er is nog een reden om met die rekening te houden. Ja. Dat is meer moreel.
Nou ja, en lijden is er één van, maar de andere is natuurlijk ook, zeg maar, als je het hebt over, we zeggen dan van, nou, oké, mensen zijn intelligent. Ja, dieren zijn ook intelligent. Ik doe, wij kunnen, ja. Ga maar eens, weet ik veel. Vlieg maar eens met 60 kilometer per uur. bouw maar eens een nest. Bouw maar eens een huis op je rug. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, weet je... Er zijn een heleboel dieren die dingen kunnen... die wij echt voor geen meter voor elkaar zouden krijgen. Hè? Weet ik veel. Navigeren in het donker bijvoorbeeld. Of ja. Ik noem maar op. Dus ik denk dat we gewoon onze eigen maatstaf... projecteren op andere levende wezen. En, ja, dus ik denk... Ja.
En René Descartes die zei toch ook de slimste aap of papegaai die zal slimmer zijn dan de domste mens.
Ja, of denk aan een baby.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja, moeten we dan... Kijk, als je denkt aan... Nou ja, ik bedoel, we raken wel een beetje in een nou ja, het is natuurlijk zo... Kijk, zeg maar de miljoenen dieren die in Nederland gedood worden. Ja, ik denk dat een groot deel... Hè, als je bijvoorbeeld hebt over varkens... Mm-hmm. Die zijn denk ik slimmer dan een baby van 3 maanden. Nou ja. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, ja.
Ja.
Maar dan kom ik op het punt van... Kijk, je hebt allerlei kennis als wetenschapper... ook van de problematiek en hier over hoe we met dieren omgaan. Heeft dat ook consequenties voor je eigen levenshouding? Want als ik het goed heb... Corrigeer me als ik het fout heb, ben je ook veganist geworden? Of?
Ja, dat klopt. Ja, klopt.
Dus het heeft wel consequenties... Of komt dat dan niet uit voort? Hoe zit de connectie tussen jouw wetenschappelijke kennis... en jouw overtuigingen die je dan uit in je eigen leven?
Ja, precies.
En hoe zit het lijntje daartussen?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja, ik denk... ik probeer het wel... gescheiden te houden. Zeg maar, dus stel, ik geef college aan een groep studenten... en dan dan krijg je natuurlijk ook soms vragen van... hoe zie jij dit dan? En dan doe ik vaak een stapje opzij en dan zeg ik... nou, dit zeg ik als individu en niet op basis van mijn onderzoek of als...
Maar de IPCC zegt ook zelf precies. In een rapport van dat de landbouw en de veeteelt een van de belangrijkste aandrijvingen is voor klimaatverandering.
Ja, nou ja, ik denk zelf... Zeg maar, ik denk dat ik vanaf mijn 12e of zo vegetariër ben. En op een gegeven moment dan ga je natuurlijk steeds meer... Ja, hoe meer je leert, dan denk je natuurlijk ook... Maar wacht eventjes. Ja, oké, maar kijk, als ik wel nog kaas eet... Ja, eigenlijk was dat gewoon de moedermelk voor de kalfjes.
Mm-hmm.
Maar wat gaan die kalfjes dan drinken en waar gaan die kalfjes dan naartoe? Kijk, dus... En ik denk... Nou ja, dus dit is één voorbeeld. En een ander voorbeeld, tijdens een van mijn eerste colleges die ik zelf volgde als student, was het ook dat ik dacht van, oh, maar wacht eventjes, dat ik in zo'n ontzettend rijk land leef, dat gaat ook ten koste van andere mensen en dieren en ecosystemen elders. Dus ja, dus...
Daar kun je minder makkelijk wat aan doen dan je dieet natuurlijk. Doe je daaraan dan?
Nou ja, dus ook natuurlijk je dieet. Maar ik probeer wel mijn als ik iets leer, als ik ergens achter kom, als ik me iets realiseer wat andere mensen misschien al lang door hadden, dan wil ik wel daar zelf ook naar handelen. Bijvoorbeeld, je vraagt, kijk, ik schrijf een boek over eilanden. Ik ben natuurlijk... Ik, vaak in het vliegtuig gestapt naar, voor mijn onderzoek, om daar naar die eiland te gaan. En nu, ik heb nu de afgelopen jaar, heb ik niet meer gevlogen. Omdat ik gewoon dacht van, ja, is het nou zo belangrijk dat ik daarheen ga? Mm-hmm. En kan ik dat nog aan mezelf goed praten, zeg maar? En ik denk, ja, ik heb natuurlijk de hoop dat ik met mijn onderzoek, met mijn werk, een positieve bijdrage lever. Maar dus ik sluit niet uit dat mocht er een keer een kans zijn om bij de Verenigde Naties een pleidooi te houden, dan zou ik toch wel in het vliegtuig. Maar dus die afweging voor mij verandert steeds meer naar die kant, zeg maar. Ja,
ja, dus zo van de inzichten die je opdoet in de wetenschap,
ja,
die probeer je dus ook wel in je privéleven dan toe te passen.
Ja, maar het is ook bijna, het is ook onmogelijk om het niet te doen.
Nou,
ja, eigenlijk
dat wil ik niet. Als je kijkt naar het aantal milieuwetenschappers wat ik ken, niet alleen op instituut, maar landelijk en internationaal, dan zijn daar maar een fractie van veganisten en een fractie van dat niet vliegt en een fractie van dat geen auto heeft.
Ja.
Dus het is niet zo dat noodzakelijk voor jou misschien wel, maar niet in het algemeen. En ik wil toch even een vraag.
Je mag een slotvraag stellen.
Een slotvraag. Hey, ja, je bent Zen-boeddhist, zei je.
Wat is met eilanden
mooie
te maken?
Mooie slotvraag.
Dus de vraag is een eilandje in de rest.
Ja, ja, ja. Nou, ik beoefen inderdaad Zen, dat klopt. Ja, ja,
maar
ja.
Ben je dan gelovig of zou je jezelf, hoe noem je jezelf levensgoudelijk?
Dat is je tweede en je derde vraag.
Ja, ik denk dat eigenlijk wat ik daarmee oefen, is eigenlijk observeren. De wereld om me heen observeren. Zonder oordeel eigenlijk. Ik denk, of tenminste, ik ervaar dat ook een manier is om de wereld beter te leren kennen of beter te begrijpen. Ja.
Interessant, dankjewel.
Ja, volgende aflevering.
Volgende aflevering gaan we verder op Zen-boeddhisme.
Ja, we hebben nog veel meer vragen.
Ja, we hebben heel veel vragen, maar dat komt niet voor nu. Misschien kunnen we daar een andere keer met je over gaan hebben. Voor nu wil ik Floris danken voor je goede bijdrages. Sietse voor het feit dat je hier was. Voor u als kijker en als luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren en het kijken of het kijken van deze podcast. We hebben gesproken met Sietse Noorder over zijn boek en ook over andere onderwerpen. De wereld in het klein, wat eilanden ons vertellen over de relatie tussen mens en natuur. Mocht u geïnteresseerd zijn, koop het boek en klik op like en abonneer. En Floris en ik zien u weer de volgende keer.